De bedoeling van deze dienst, dat hebt u al kunnen proeven uit de liederen die gezongen zijn. Althans, dat heb ik eruit opgepikt. We hebben bijvoorbeeld gezongen: voor u wil ik mij buigen en u erkennen als Heer. We hebben gezongen over God, de Allerhoogste. We hebben gezongen over ootmoedigheid of nederigheid. En dat past helemaal bij dat buigen. Dat is op zich al een boodschap. En een hele belangrijke boodschap die wij vanmorgen allemaal persoonlijk al hebben uitgesproken. Hebben beleden in de liederen die we gezongen hebben. En dat is geweldig belangrijk, want wij zijn kinderen Gods. Althans, dat hoop ik, dat u weet door genade een kind van God te zijn. En u de Heer Jezus kent als uw persoonlijke verlosser. En niet alleen als uw verlosser, maar dat u hem ook beleidt als Heer van uw leven. Het is zo belangrijk om juist in deze tijd, waarin er ontzettend veel op ons afkomt, en waarin we merken dat de duisternis oprukt, en we keer op keer erbij bepaald worden dat wij in de laatste dagen leven. Ik geloof dat we dicht bij de komst van de Heer Jezus zijn. En dat bepaalt ons er ook bij hoe belangrijk het is dat wij gemeente zijn. U bent ook gemeente hier in Sliedrecht. En het is zo bedroevend om te horen, wat ook onze broeder Ad eigenlijk al een beetje aanhaalde, dat er vanwege het corona gebeuren er zoveel christenen zijn die elkaar in de haren vliegen. En dat zijn dan niet alleen christenen die geen bijbelkennis hebben of een beetje oppervlakkig leven. Nee, dat zijn ook christenen die het woord van God hoog in het vaandel hebben staan. En heel veel bijbelteksten kennen en precies weten uit te leggen wanneer de dag van de komst van de Heer Jezus daar zal zijn. En weten precies te duiden in wat voor tijd we leven. Maar diezelfde broeders of zusters die weigeren om bijvoorbeeld regels die een gemeente dan bepaalt, die oudsten bepalen, om er op een goede manier mee om te gaan, die weigeren daar dan aan mee te doen. En die verlaten zomaar de gemeente. Ik hoor het rondom mij heen. Ik hoor het van broeders die leiding geven aan gemeenten. En ik vind dat eigenlijk nog veel erger dan het hele corona gebeuren. Het is om te huilen. Want juist in deze tijd mogen wij deze tijd zien en wat er gebeurt en plaatsvindt zien, begrijp me goed, als een bevoorrechte tijd. Dat wij in deze tijd mogen leven. En dat wij volop de kans krijgen, misschien wel meer als ooit tevoren, om ons te onderscheiden als kinderen van God, als christenen. En onze opdracht die wij hebben gekregen, te schijnen als lichtende sterren in deze donkere wereld, te schijnen als lichtende sterren tussen een ontaard en verkeerd geslacht. En de Heer Jezus zijn naam groot te maken. Broeders en zusters, ik wil u vanmorgen heel graag bemoedigen. En dat hebben we allemaal nodig. Ook wij als Ark staan sinds gisteravond opnieuw voor een moeilijke beslissing. Afgelopen vrijdag hebben we al onze gasten gebeld dat het door kon gaan. Heb overleg gehad met de overheid. En ik heb daarin alle medewerking gekregen. Maar ja, afijn. Mensen waren allemaal blij en dankbaar en zien er naar uit om dinsdag naar ons gebouw te komen. Maar gisteravond is dat weer veranderd. En vannacht toen dacht ik daaraan. Ik dacht, Heere God, u hebt in al die tijd, en dat raakt mijn hart, u hebt in de afgelopen 2 jaar zo wonderbaar voorzien. En u hebt gelukkig de ark en alle gasten en ook de kleine gemeente ervoor bewaard die bij de ark verbonden is. Voor allerlei ruzie en allerlei gedoe. En de Heere God heeft daar wijsheid in gegeven hoe daarmee om te gaan. En Heere, u hebt al die tijd voorzien. U hebt meer voorzien, zelfs zoveel dat wij niet afhankelijk zijn van de overheidssteun. Die men nu weer terug gaat vragen, omdat wij rekeningen in januari uitschrijven. En dan zeggen ze, ja, maar dat was niet in die periode waarin de kerst viel. En dan zeggen ze, ja, u moet het weer terugbetalen. Want, oké, het zij zo. En we hebben dat maar aanvaard en we hebben het teruggestort. En we hebben gezegd, Heere God, dank u wel dat u ons laat zien dat we zelfs niet afhankelijk zijn geweest van de overheidssteun. Maar dat u zo ontzettend voorzien hebt. En in die lijn wil ik zo graag verder gaan. En daarom wil ik ook vanmorgen u meenemen naar Jeruzalem. Daarom wil ik ook graag u bemoedigen. En willen we zien wat de Heere God ons ook leert. Ook door geschiedenissen uit het Oude Testament, want we lezen in Romeinen 15 vers 4 bijvoorbeeld, dat alles wat er eertijds geschreven staat, is eerder geschreven tot onze onderwijzing. Opdat wij in de weg van volharding en vertroosting door de schriften de hoop zouden vasthouden. Dus wij mogen met een vrijmoedig hart ook de geschiedenissen uit het Oude Testament ter harte nemen en daarnaar kijken en ons daaruit laten onderwijzen en ook ons laten vertroosten. En dat onderwijs, dat zal in ons worden als een kracht, omdat het onderwijs is uit het woord van God. Maar wij zullen ook ervaren dat God daadwerkelijk troost. Dat hij zegt wat hij doet. Er is alleen één voorwaarde. Vertrouwen wij. Vertrouwen wij. Zeg, ja, kom je daar dan mee aan? Kom je nu met het woord vertrouwen? Dat horen we al zoveel. En natuurlijk, als ik aan u zou vragen, vertrouwt u op God? Dan zegt u, ja, natuurlijk vertrouw ik op God. Maar wat gebeurt er met dat vertrouwen? Hoe kijken we naar de Heer? Hoe kijken we naar zijn woord als er van alles op ons aankomt? Nou, dat voorbeeld vinden we, bij wijze van spreken, van het begin van de Bijbel tot het einde van de schrift toe. Is het een hoofdthema in de schrift, vertrouwen op de Heere God. Zoals wij zo vaak als gelovigen zingen uit volle borst, ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God, want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. Is dat zo? Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij. Ik zie naar hem op en ik weet, hij is mij steeds nabij. We zingen dat. Maar geloven we dat ook? Slechts als we dat werkelijk vertrouwen, zullen we ook ervaren wat de troost van God inhoudt. wat de kracht van God inhoudt, wat de wijsheid van God inhoudt, wat hij ons geeft. En dan vallen wij in het niet en dan wordt God groot. Ik ga u lezen uit Jesaja hoofdstuk 36. Jesaja hoofdstuk 36. We vinden daar de geschiedenis zoals die ook beschreven staat in 2 Koningen 18 en ook in 2 Kronieken 32 over het leven van koning Hiskia, de koning van Juda. En dat het ook geschreven staat in het boek Jesaja heeft te maken met het feit dat het een profetische lading heeft. Deze hele geschiedenis heeft ook een profetisch woord in zich. Daar ga ik vanmorgen niet bij stilstaan. Dat doen we later, volgend jaar, een keer in het Israël thema weekend wat er gaat komen. Zo de Heere wil en wij leven, dan gaan we over het leven van Hiskia nadenken. En ook over het profetisch woord ten aanzien van Israël. Maar ik wil gewoon kijken wat hier gebeurt. Hiskia, van hem staat geschreven dat hij een koning was, die 25 jaar was toen hij koning werd. En van Hiskia wordt er veelvuldig gezegd dat hij een man was die vertrouwde op de Heere. Hij vertrouwde op God en voor hem en na hem is geen gelijke geweest zelfs, wordt er geschreven, als het gaat om het vertrouwen op de Heere. En we willen vanmorgen met elkaar kijken, wat houdt dat nu in? Vertrouwen op de Heere. Wat bedoelen wij eigenlijk ook als kinderen van God als wij zeggen, wij vertrouwen op de Heere? Ik ga lezen. In het 14e jaar van koning Hiskia gebeurde het dat Sanherib, de koning van Assyrië, optrok tegen alle versterkte steden van Juda en ze innam. De koning van Assyrië zond de commandant van Lachis naar Jeruzalem, naar koning Hiskia met een sterke legermacht. Hij stelde zich op bij de waterloop van de bovenvijver op de hoofdweg naar het Blekersveld. Toen ging Eliakim, de zoon van Hilkia, het hoofd van de hofhouding, de stad uit naar hem toe, met Sebna de schrijver en Joa de zoon van Asaf, de kanselier. Daarop zei de commandant tegen hen, zeg toch tegen Hiskia, dit zegt de grote koning, de koning van de Assyriërs. Wat is dit voor een vertrouwen dat u koestert? Ik zeg, maar het is lippentaal. Er is beraad en gevechtskracht voor de oorlog nodig. Op wie stelt u nu uw vertrouwen dat u tegen mij in opstand komt? Zie, u vertrouwt op die geknakte rietstaf op Egypte, maar als iemand daarop leunt, dringt hij in zijn hand en doorboort die. Zo is de farao, de koning van Egypte, voor alle die op hem vertrouwen. En als u tegen mij zegt, wij vertrouwen op de Heere onze God, is hij het niet van wie Hiskia de hoogten en de altaren verwijderd heeft? En heeft Hiskia niet en tegen Juda en tegen Jeruzalem gezegd, voor dit altaar moet u zich neerbuigen? Nu dan, ga toch een weddenschap aan met mijn Heer, de koning van Assyrië. Ik geef aan u 2000 paarden als u van uw kant daarvoor de ruiters kunt leveren. En hoe zou u ooit een aanval kunnen keren van een enkele landvoogd van de geringste dienaren van mijn Heer? U vertrouwt voor uzelf echter op Egypte vanwege zijn strijdwagens en ruiters. Nu dan, ben ik buiten de wil van de Heere tegen dit land opgetrokken om het te gronden te richten? De Heere heeft tegen mij gezegd, trek tegen dit land op en richt het te gronden. Toen zei Eliakim, Sebna en Joa tegen de commandant, spreek toch Aramees tegen uw dienaren, want dat verstaan wij. Spreek tegen ons geen Judees ten aanhoren van het volk dat op de stadsmuur is. Maar de commandant zei, heeft mijn Heer mij alleen naar uw Heer en naar u gestuurd om deze woorden te spreken? Is het ook niet naar de mannen die daar op de muur zitten, om hun te zeggen dat zij met u hun eigen uitwerpselen zullen eten en hun eigen urine drinken? En de commandant stelde zich op, riep met luide stem in het Judees en zei: luister naar de woorden van de grote koning, de koning van Assyrië. Dit zegt de koning, laat Hiskia u niet bedriegen, want hij zal u niet kunnen redden. Laat Hiskia u ook niet doen vertrouwen op de Heere door te zeggen: de Heere zal ons zeker redden. Deze stad zal niet gegeven worden in de hand van de koning van Assyrië. Luister niet naar Hiskia, want dit zegt de koning van Assyrië: geef u aan mij over. Kom uit de stad naar mij toe. Dan mag ieder eten van zijn eigen wijnstok en ieder van zijn eigen vijgenboom en ieder water drinken uit zijn eigen put. Totdat ik kom en u meevoer naar een land als uw eigen land. Een land van koren en nieuwe wijn, een land van brood en wijngaarden. Laat Hiskia u niet misleiden door te zeggen: de Heere zal ons redden. Hebben de goden van de volken ieder zijn eigen land gered uit het land van de koning van Assyrië? Waar zijn de goden van Hamat en Arpad? Waar zijn de goden van Safarvaim? Hebben zij Samaria dan soms uit mijn hand gered? Wie onder al de goden van deze landen zijn er die hun land uit hun hand gered hebben? Zou de Heere Jeruzalem dan wel uit mijn hand redden? Maar zij zwegen en antwoordden hem met geen woord. Want het gebod van de koning was dit: u mag hem niet antwoorden. Toen kwam Eliakim, de zoon van Hilkia, het hoofd van de hofhouding, met Sebna de schrijver en Joa de zoon van Asaf, de kanselier, in gescheurde kleren naar Hiskia toe. Zij vertelde hem de woorden van de commandant. Zodra Hiskia dat hoorde, gebeurde het dat hij zijn kleren scheurde, zich in een rouwgewaad hulde en in het huis van de Heere binnenging. Verder stuurde hij Eliakim, het hoofd van de hofhouding, Sebna de schrijver en de oudste van de priesters, gehuld in rouwgewaden naar Jesaja, de profeet, de zoon van Amos. En ze zeiden tegen hem: dit zegt Hiskia, deze dag is een dag van benauwdheid, bestraffing en belediging. Ja, de kinderen staan op het punt geboren te worden, maar er is geen kracht om te baren. Misschien zal de Heere uw God de woorden horen van de commandant, die zijn heer de koning van Assyrië gestuurd heeft om de levende God te honen. En hij zal hem straffen om de woorden die de Heere uw God gehoord heeft. Wilt u dan een gebed opzenden voor het overblijfsel dat er nog te vinden is? Toen kwamen de dienaren van de koning bij Hiskia, van Hiskia bij Jesaja. En Jesaja zei tegen hen: dit moet u tegen uw Heer zeggen. Zo zegt de Heere: wees niet bevreesd voor de woorden die u gehoord hebt. De woorden waarmee de knechten van de koning van Assyrië mij gelasterd hebben. Zie, ik geef een geest in hem dat hij een gerucht zal horen en zal terugkeren naar zijn land. Dan zal ik hem in zijn land door het zwaard neervellen. Dan lees ik u nog vanaf vers 14. Dat is wat er later nog weer gebeurt, dat hij brieven krijgt van de koning van Assyrië. Toen Hiskia de brieven uit de hand van de gezanten had ontvangen en die had gelezen, ging hij op naar het huis van de Heere. Vervolgens spreidde Hiskia die brieven uit voor het aangezicht van de Heere. En Hiskia die bad tot de Heere: Heere van de legermachten. En dan lees ik u nog uit hoofdstuk 38. In die dagen werd Hiskia ziek tot stervens toe. Toen kwam de profeet Jesaja, de zoon van Amos, bij hem en zei tegen hem: zo zegt de Heere, regel de zaken van uw huis, want u zult sterven en niet leven. Daarop keerde Hiskia zijn gezicht naar de muur en hij bad tot de Heere en zei: och Heere, denk toch dat ik in trouw en met een volkomen hart voor uw aangezicht gewandeld heb en gedaan heb wat goed is in uw ogen. en Hiskia huilde zeer. Toen kwam het woord van de Heere tot Jesaja. Ga tegen Hiskia zeggen: zo zegt de Heere, de God van uw vader David. Ik heb uw gebed gehoord. Ik heb uw tranen gezien. Ik neem u mee in gedachten naar Jeruzalem. We verplaatsen ons 2700 jaar terug in de tijd. En we gaan ook in Jeruzalem daar op de muur staan of binnen in de stad. En wij weten van datgene wat Hiskia heeft gezegd. Wij weten ook wat er op ons afkomt, zoals het in die dagen op Hiskia afkwam. Hiskia vertrouwde dus op de Heere God. Hiskia was een man die in het eerste jaar van zijn regering en wel in de eerste maand de deuren van het huis van de Heere opende die zijn vader Achas had gesloten. Omdat Achas de afgoden diende en zelfs vertrouwde op de god van de Assyriërs. In de eerste maand van zijn regering, een 25 jaar jonge man, die vertrouwde op de Heere en de Heere zocht met heel zijn hart. In het zesde jaar van zijn regering wordt hij erbij bepaald en hoort hij dat Samaria is binnengevallen en overrompeld is door de Assyriërs. En later hoort hij dat in het veertiende jaar, waar we dan ook nu aangekomen zijn, dan komt de koning van Assyrië met een grote legermacht op Jeruzalem af. En hij wordt daarbij bepaald hoe groot die legermacht is. En we kunnen wel zeggen dat het vertrouwen van Hiskia, wat enorm groot was, zoals ik u al zei, ja zelfs zo groot toen hij in de eerste regeringsjaren ophield om de belasting aan de koning van Assyrië te betalen. Hij kwam in opstand tegen de koning van Assyrië. Nu, in deze periode, hebben we gelezen dat Hiskia ziek is geworden. Dat was in diezelfde jaren, waarschijnlijk in dat 14e jaar. Hij werd ziek. Eerst werd hij aangevallen door de koning van Assyrië en bij monden van die hofmaarschalk, van die commandant van het Assyrische leger, wordt zijn vertrouwen danig op de proef gesteld. Want deze commandant, die waagt het om de God van Israël belachelijk te maken. Die waagt het om het vertrouwen in eerste instantie van Hiskia te bestempelen als iets waarmee hij zijn eigen volk bedriegt. Want we lezen bijvoorbeeld in vers 4 dat hij zegt: wat is dit voor een vertrouwen dat u koestert? En op wie, vers 5, stelt u nu uw vertrouwen? En vers 7, als u nu zegt: wij vertrouwen op de Heere. En vers 14 tot 18, wat betekent dat nou? Vers 14, laat Hiskia u niet bedriegen. Vers 15, laat Hiskia u niet doen vertrouwen op de Heere. Vers 16, luister niet naar Hiskia. Vers 18, laat Hiskia u niet misleiden. Dat is nogal wat. En die gezanten die Hiskia dus naar die commandant heeft gestuurd, waarschijnlijk omdat hij zelf al ziek was. Die komen terug, die horen dat eerst aan. En die lijken eerst onbewogen. Die proberen die commandant nog te bewegen om in het Aramees te spreken, zodat de mensen op de muur het niet verstaan. Daar gaat die commandant niet in mee. Nee, deze commandant die prijst alleen maar zijn koning aan. De koning, de grote koning van Assyrië. Waarvan blijkt, en dat was ook waar, waar niemand tegenstand kon houden. Deze koning had enorm veel macht. Deze koning had een gigantisch leger. We lezen in deze hoofdstukken dat er een leger uiteindelijk van 185.000 man om de stad heen ligt, om Jeruzalem. En we horen deze commandant snoeven en opscheppen. En opgeblazen zijn. Hij is vol van hoogmoed. En hij stelt de Heere God, de God van Israël, gelijk met de goden, de afgoden van al die volken die al onder de voet gelopen waren. En ook de afgoden die Samaria dienden, het tienstammenrijk. En hij maakt nog een fout ook, want hij heeft het over het feit dat Hiskia, die heeft de verhoogde plaatsen en altaren omvergehaald. En hij zegt, dat waren altaren waarmee jullie God mee dienden. Nou, dat leek ook zo, want het volk diende God nog wel. Maar als je in het eerste hoofdstuk van Jesaja leest, dan worden we direct bepaald bij de toestand waarin het volk van Israël terechtgekomen was. Namelijk dat zij vergeleken worden als een kind wat achter de Heere vandaan gegaan is. De Heere zegt, ik heb jullie grootgebracht, ik heb jullie verzorgd, ik heb jullie vertroeteld, maar jullie zijn achter mij weggegaan, jullie volgen mij niet. En dan vergelijkt hij Israël, Juda, als een persoon die van de hoofdschedel tot de voetzool dood en doodziek is. En dan wijst hij daarmee op hun zonde en op hun afgoderij, die als het ware plaatsvond met een christelijke saus, zou je kunnen zeggen, met een soort schijndienen van de Heere God van Israël. Nou, zo keek die maarschalk daar ook naar. Hij begreep dat ook helemaal niet. Hij kon dat ook niet verstaan. Hij kon dat als een ongeestelijk mens totaal niet begrijpen. Maar hij had wel een klein beetje een punt. Alleen Hiskia, die heeft het land ontruimd van alle afgoden. Die heeft radicaal korte metten gemaakt met alles wat onrein was. Met alles wat tot schande was van de Heere God, waarmee de Heere God niet gediend werd. En hij heeft het volk teruggeroepen naar de Heere. Hij heeft het Pascha ingesteld. Let wel, in het eerste maand van zijn regering is hij direct daarmee begonnen om korte metten te maken met alles wat zonde en onrein is. Hij boog zich voor de Heere. En dan is daar die maarschalk die dat dus zegt en die uiteindelijk het vertrouwen van Hiskia misleiding noemt. En even later, u kunt het doorlezen in de hoofdstukken, gaat hij op dezelfde voet verder en zegt hij dat de Heere God niet te vertrouwen is. Dat de Heere God hen misleidt. We horen daar de Satan zelf. Zo is de boze die zich boven God wilde stellen en altijd zich probeerde het volk of datgene wat God behoorde zich toe te eigenen. En altijd geprobeerd heeft om mensen van God vandaan te trekken. Dat begon al in het paradijs. En probeerde hij Adam en Eva wijs te maken dat als ze van die boom zouden eten, zouden ze niet sterven, maar dan zouden ze aan God gelijk zijn. dan zouden ze net zo kennen als God kent. En ze trappen erin. Nee, als er van misleiding sprake is, dan is het wel dat deze commandant dat doet. Deze commandant misleidt en bedriegt. En daarin horen we de vader der leugen. En zien we de praktijken van de mensenmoorder in den beginnen, van den beginnen. Daar zien we de wereldbeheerser van deze duisternis op de voorgrond treden. Daar zien we de vorst van deze duisternis, zijn onzin en zijn grootspraak en zijn hoogmoed proclameren. En God in een kwaad daglicht stelt. En degene die bij God horen in een kwaad daglicht stellen, zij die op hem vertrouwen. Broeders en zusters, Hiskia en zijn gezanten, die horen deze zaken uitkramen door die commandant. En het lijkt of dat het hen in eerste instantie niks doet, maar het blijkt dat wat het met hen gedaan heeft als zij terugkomen bij Hiskia. Want dan komen zij terug en dan hebben zij hun kleren gescheurd. Dat is een teken van rouw, dat is een teken van berouw. Dat is een teken van een diep verdriet en verslagenheid. En zo komen ze bij Hiskia en ze vertellen wat die commandant heeft geroepen. En Hiskia die doet exact hetzelfde. Ook hij scheurt zijn kleren en trekt een rouwgewaad aan. En dan zeg je, hoe kan dat nou? Hiskia was toch die man die op God vertrouwde? Hoe kan dat dan dat hij zo in een toestand van rouw komt? Dat hij het gevoel heeft, ik verlies iets wat heel dierbaar is. Weet u, ik vind dat zo eerlijk. Als we vanmorgen begonnen zijn met de vraag te stellen, wat betekent het nu om te vertrouwen op God? En wat betekent het als wij het zeggen, als wij het belijden? Als wij daarvoor uitkomen, als wij dat zingen, als wij de toevlucht nemen tot de Heere God, als er nood en verdrukking ons treft, als wij met moeite te maken hebben, als wij met ziekte te maken hebben, als wij met de tegenstander van deze duisternis ook te maken hebben en hij inderdaad zijn vurige pijlen op ons afschiet, om ons geloofsleven te treffen en af te breken, in brand te steken. Ik vind het zo eerlijk dat de Heere God precies weet hoe wij in elkaar zitten. En dat de Heere God ons dan niet van zich afduwt als wij tekortschieten in vertrouwen. Of als wij een fout maken, zoals Hiskia even later, wanneer de engel des Heren, u moet dat maar doorlezen in die hoofdstukken, de engel des Heren in zijn eentje, en dat is de Heer Jezus Christus, de verschijning van de Heer Jezus Christus in het Oude Testament, dat er staat dat de engel des Heren die gaat buiten de stad en de volgende morgen blijkt dat hele leger een en al lijken te zijn. 185.000 man zijn verslagen door één persoon. Niemand minder dan de koning der koningen, de Heere der heren, de Heere Jezus Christus. En dan maakt Hiskia een fout. Die maakt een fout. Weet u wat voor fout? Er staat namelijk geschreven dat Hiskia, die schreef dat niet toe, die overwinning, aan de Heere. Hij vergat eigenlijk om de Heere God te danken. En weet u, er staat geschreven dat de mensen die gaven de omringende landen, die brachten geschenken. En ook het volk bracht geschenken na die grote overwinning naar het huis van de Heere, om de Heere te danken. Maar ze brachten ook geschenken naar Hizkia. En dan lezen we dat zo verloste de Heere Hizkia en de inwoners van Jeruzalem. Maar Hizkia vergold niet overeenkomstig de weldaad die hem bewezen was, omdat zijn hart hoogmoedig werd. Hizkia schreef het als het ware op zijn blazoen. Hij heeft er niets aan gedaan. De engel des Heren heeft het gedaan. De Heren verloste. Maar Hizkia schoot tekort in dankbaarheid. En hij vergold het niet aan de Heren. Hij haastte zich niet. De Heren heeft het gedaan. Ik hoef geen geschenken. De Heren heeft ons gered. Wij zijn van de Heer. De Heer heeft zijn woord waargemaakt. Want God had al veel eerder gezegd dat de stad Jeruzalem in het begin van de profeet Jesaja in hoofdstuk 7 en 8, daar wordt al gezegd dat Jeruzalem niet zou vallen in de handen van de Assyriërs. Dat heel het land zou vallen. Dat al de versterkte steden van Juda zouden vallen in de hand van de Heer, van de koning van Assyrië. Maar dat Jeruzalem, de hals, het hoofd, dat zal daarvan gevrijwaard blijven. Dat had God al gezegd. En God heeft dat woord waargemaakt. En Hizkia maakte fout om te zeggen, dat heb ik gedaan. Of het is ook mede door mij. Nee, dat klopt niet. En dan wordt hij ziek. Dan wordt hij ziek. Dan wordt hij enorm beproefd. Dan komt hij in een stuk verdrukking. Dat kreeg hij er ook nog eens bij. Dus de vijand die schreeuwt, verdrukking in de stad, gevangen, over de muur kijkend naar dat grote leger en uiteindelijk de overwinning zien en dan ook nog hoogmoedig worden en ziek worden. Ook nog een keer brieven krijgen voor een tweede keer. Ik ben zo blij dat het woord nogmaals, dat het woord van God eerlijk is. En dat wij, broeders en zusters, naar de Heere eerlijk moeten zijn. Ja, dat wij eerlijk mogen zijn. Wij moeten, dat verwacht God van ons. Voor God is niets verborgen. Hij ziet ons. Hij weet wat er binnen in ons leeft. Hij weet wat wij denken. Hij weet wat wij ervaren. Als wij in verdrukking komen. En dan kan het zomaar zijn dat je vertrouwen, ook al geloof je dat God je leven in zijn hand heeft en dat hij ons dag aan dag leidt en draagt en helpt en dat we een geweldige toekomst hebben en dat we weten, ik heb zekerheid dat ik straks als ik hier mijn ogen sluit bij hem zal binnen mogen gaan. Het is ook eerlijk als je zegt, ik ben bang. Ik ben gewoon bang. Net als Hizkia. Net als die gezanten, dat ze hun kleren scheuren. Het is niet erg om toe te geven dat je bang bent. Of dat je ervaart dat jouw vertrouwen, jouw geloofsleven onder druk komt te staan. Wat is wel erg? Het is wel erg als je net doet als Hizkia op een bepaald moment dat je de verlossing en de hulp van de Heere gaat toeschrijven aan jezelf. Aan je eigen werk, aan je eigen kracht. Dat is wel erg. Dan gaat de Heere niet zijn handen van je aftrekken, dat deed hij bij Hizkia niet. Nee, Hizkia die hoort dat hij gaat sterven. En dan keert hij zich naar God toe en dan staat er zo treffend dat hij met zijn gezicht naar de muur ging liggen. Dat staat er. Ik zoek het u op. En Hizkia, daarop keerde Hizkia zijn gezicht om naar de muur. Maar dan komt er nog wat. en hij bad tot de Heere. Ervaren wij dat ook niet in ons leven? Als we met een groot probleem te maken krijgen, dat we soms tegen de muur aanlopen. Dat we soms ons hoofd stoten tegen een dikke muur waar we het gevoel van hebben, daar kom ik nooit doorheen. Maar het wonder is, Hiskia komt er wel doorheen. Waarom? Omdat hij bad tot God. Voor God was die muur helemaal niks. Dat was niet het eindpunt. Nee, het gebed dat bracht Hiskia als het ware door de muur heen. Of in ieder geval verder op weg. Want dan staat er dat God die heeft zijn gebed gehoord. En hij heeft de tranen gezien. De tranen van ootmoed, van nederigheid, van berouw. En God die heeft hem weer hersteld. Geweldig, hij kon verder. Nu, broeders en zusters, wat betekent ons vertrouwen in God? Wat betekent ons vertrouwen? Wat betekent dat voor u, voor jou? Betekent dat soms ook dat wij dan eerst moeten zeggen, ik ben bang, Heere God. Ik zie dat ik alles ga verliezen. Ik heb niets meer in handen. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik kan niet vooruit, niet achteruit. Ik zit in een stad en ik zit in een put als het ware. Ik kom niet verder. Maar wat Hiskia ook doet en wat wel goed is, is dat we lezen in hoofdstuk 36... dat Hiskia, nadat hij zijn kleren scheurde en een rouwgewaad, dat hij twee dingen deed. Twee hele belangrijke dingen, waardoor hij geholpen werd, waardoor zijn vertrouwen gesterkt werd, waardoor hij vertroost werd, waardoor hij kracht ontving om op God te blijven zien en met God verder te gaan. Dat is dat hij naar het huis van de Heere ging. En dat hij daar stellig ook zelf gebeden heeft, zijn nood heeft verteld aan de Heere. Dat deed hij toen hij ziek werd. Dat deed hij toen hij het volk opriep om naar Jeruzalem te komen en het Pascha te vieren. De Heere de hand te geven en te komen om voor het aangezicht van de Heere te verschijnen, om zich te bekeren. Dat deed hij toen hij de brieven ontving. Dat deed hij toen hij ziek werd, nogmaals. Hij ging op zijn knieën en hij zal eerlijk verteld hebben wat er aan de hand was. Hij zegt ook in dat gedeelte, dit is een dag van benauwdheid. Dat is de boodschap die ze naar Jesaja moeten brengen. En dat is eigenlijk direct het tweede wat van groot belang is. Het gaat niet zozeer erom dat hij een gezantschap naar Jesaja stuurt. Nee, hij stuurt als het ware een boodschap en vraagt om de raad van de Heere God. Want Jesaja vertegenwoordigde het woord van God. Jesaja sprak op gezag van God. Jesaja ontving het woord van God en was een doorgeefluik en mocht wijzen op de belofte, op de dingen die God eertijds al had gezegd. Gebed en het woord. Die twee dingen. Broeders en zusters, die helpen ons ook door deze tijd heen. Die helpen ons door welke vorm van verdrukking, van moeite of wat we dan ook meemaken. Dan moeten we niet gaan luisteren naar allerlei stemmen van andere mensen of dan moeten we niet gaan twijfelen. Nee, dan mogen we zeggen, ook nu wil ik vertrouwen op de Heere en ik wil dat uiten door wel te zeggen dat ik bang ben of dat ik niet weet hoe het moet. Maar ik ga wel op mijn knieën voor de Heer. Ik wil me klein maken voor de Heer. Ik wil buigen voor u. Ik wil hem erkennen als de Heilige. Ik wil hem erkennen als mijn Heer. Zoals we zongen vanmorgen. En ik ga zijn woord raadplegen. Ik ga luisteren naar zijn stem. En niet naar de verleidingen en de misleidingen en de bedrieglijke dingen van het rijk der duisternis. Broeders en zusters, dan zullen ook wij op een of andere manier, zullen wij zeker de kracht en de wijsheid en de troost van God ervaren in ons leven. Weet u, het is geen grootspraak om elkaar op te roepen, op de Heere te vertrouwen. Is ook niet een makkelijk iets om zomaar te zeggen van, nou ja, doe dat maar, dan komt het allemaal wel goed. Nee, ik hoop dat u begrijpt dat na het voorbeeld van Hiskia, dat het gebed, het gaan naar de Heere en het woord raadplegen, dat dat bij een christen past. Wij kunnen niet zonder die twee dingen. En wij willen niet zonder die twee dingen. Wij willen de Heere dienen. Wij willen op Hem vertrouwen. Wij willen zingen. Stel je vertrouwen op de Heer, mijn God. Broeders en zusters. Jesaja en ook Hiskia zagen de Heere niet. En toch zagen ze hem wel. En dat geldt voor ons precies hetzelfde. Wij zien hem niet. Maar toch zien we hem wel. Met de geestelijke ogen van ons hart. Wanneer we ons in het volste vertrouwen en in overgave, met wat dan ook, ons bij de Heere begeven. En het van hem verwachten. En voor hem buigen. Weet u, de Bijbel zegt het zo. In 1 Petrus 1 vers 8 en 9. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hebt u de Heere lief? Hebben wij de Heere echt lief? Als wij de Heere lief hebben, dan gaan we ook met alles naar hem toe. En dan vertrouwen we op hem. En dan zeggen, Heer, u hebt het. Ik kan het niet. Ik weet het niet. Ik zie er geen gat in. Ik weet niet hoe de toekomst zal zijn. Ik heb het gevoel dat de grond onder mijn voeten weggemaaid wordt. Ik ervaar een enorme druk. Maar Heere, ik heb u lief. Ik vertrouw op u. En hoewel u hem nu niet ziet, ook nu niet, vandaag niet, u ziet hem niet. Maar, staat er, gelooft. We zien hem niet en toch gelovigen, schrijft Petrus aan de kinderen Gods. Maar gelooft, dat is hetzelfde als vertrouwen. En vertrouwen en geloven in de Bijbel, dat is een werkwoord. Dat is gekoppeld aan doen. Niet afwachten en denken, nou, ik geloof en dan kijken wat er gaat gebeuren. Nee, dat is daadwerkelijk naar de Heere gaan en daadwerkelijk, net als Hiskia, gebed en het woord van God raadplegen. Maar gelooft, verheugt u zich, dat is het gevolg. Ik weet niet of u een kind van God bent die heel veel blijdschap in uw leven kent. Want Petrus die schreef ook aan gelovigen die de dreiging van het Romeinse Rijk, de hete adem van Nero, al voelde. In die aanvangstijd naar het Rijk van Nero. Nou, u weet wat Nero heeft gedaan. Ook dat was een verschrikkelijke donkere tijd. Vele christenen, vele joden zijn omgebracht door Nero. Als fakkels in de tuin van zijn feesten gezet. Met pek ingesmeerd en aangestoken. Vreselijk. In de arena's gebracht. Voor de wilde dieren gegooid. Onthoofd enzovoort enzovoort. Die dreiging die ontstond in de dagen waarin Petrus schreef aan die gelovigen. Dat hij zei, wees niet bevreesd. Dat kwam vanmorgen in de lieder ook naar voren. En in de aanvang van deze dienst. Wees niet bang. En houd het voor enkel vreugde wanneer gij in velerlei verzoekingen valt. Schreef Jacobus aan de gelovigen. En Jacobus, zowel als Petrus, die wijzen op het geloof. Er staat, de Satan, schrijft Petrus, gaat rond als een briesende leeuw. Dat schreef hij aan christenen. Zoekende wie hij zou kunnen verslinden. Hij wil maar één ding en dat is het geloofsleven, het vertrouwen in God wil hij verslinden. Het geestelijk leven wil hij kapot maken van u en van mij. En dat is niet overdreven. En dan staat er, wederstaat hem, hoe kunnen we hem weerstaan? Wederstaat hem vast in het geloof. Wetende dat aan uw broederschap in de wereld hetzelfde lijden wordt toegemeten. Broeders en zusters, wij blijven niet bespaard van lijden. Ons worden geen moeilijkheden bespaard. Nee, de Heere zegt hoe wij door de moeilijkheden heen moeten gaan. Hoe wij om moeten gaan met lijden als dat op ons pad komt. Hoe wij om moeten gaan ook als we ziek zijn of als wij belemmerd worden in het dienen van de Heere, zoals wij dat nu ervaren, ook in de ark. En dan kan ik me eigenlijk helemaal druk gaan maken over de omkosten. Maar dat helpt niet. Dan kan ik me druk maken dat ik duizenden euro's terug moet storten en dan maar denken van hoe komen we nu het komende voorjaar weer door. Nee, we hebben steeds, ik zeg u eerlijk, het komt wel bij me langs hoor. Meermalen. En vaak in de nacht. Maar dan neem ik het besluit om te zeggen, Heere God, u hebt al die tijd voorzien en ik vertrouw ook hierin op u. Uiteindelijk hebt u het in de hand. En zo schreef Petrus aan die gelovigen, zo schreef Jacobus aan die gelovigen. Zo zegt de Bijbel ons dat het ons niet bespaard blijft, maar dat wij er wel doorheen kunnen komen door te vertrouwen op hem. Ja, de Bijbel zegt, vertrouw op de Heere met uw ganse hart. En steun op uw eigen inzicht niet. De Bijbel zegt, vrees voor mensen spant een strik. Maar wie op de Heere vertrouwen, zijn onaantastbaar. Wentel u weg op de Heere. Psalm 37. En vertrouw op hem. En hij zal het maken. Hij zal het maken. En wat denkt u van die prachtige berijmde psalm? Wordt niet zoveel meer gezongen. Psalm 42. Wat heerlijk om dat soms te zingen. Broeders en zusters. Wat heerlijk om die woorden te vinden. En die woorden, ja, dat die gedicht zijn. En dat die psalmen geschreven zijn. En dat God ons woorden geeft om die gewoon uit te spreken of uit te zingen. Maar de Heer zal uitkomst geven. Hij die daag zijn gunst gebiedt. Ik zal in dit vertrouwen leven. En dat melden in mijn lied. Heere God, ik vertrouw op u. Ik geef mij over aan u. Ik verwacht het van u. Ik zal zolang ik leef. En hoe gaat het dan verder? Zal mijn lof zelfs in de nacht zingen. Daar ik hem verwacht. En mijn hart, wat mij ook mag treffen, tot de God des levens heffen. Dat is het. Dat is het. En weet u, dan word je zelfs, net als die gelovigen waar Petrus aan schreef, ja, dan verheugt u zich met een onuitsprekelijke vreugde. Eigenlijk kun je geen woorden vinden. Zo blij maakt de Heere God je midden in het lijden. Zoals de mensen in Jeruzalem dat leger zagen, geconfronteerd worden met druk aan alle kanten, de duisternis oprukte en ze toch over de muur keken op een bepaald moment en zie, het waren alle lijken. Daarom staat er in Jesaja 40 wat hierop volgt. Met wie dan wilt gij de Heere vergelijken? Die is met niemand te vergelijken. Hij heeft alles in zijn hand. En wie die heren verwachten, die putten nieuwe kracht en zij varen op met vleugelen als arenden. Zij lopen en worden niet moe, zij wandelen en worden niet mat. Dat is wat de Heere ons wil geven, dwars door alle dingen heen. Dwars door momenten als we huilen, als we bang zijn, als we bevreesd zijn. Vanmorgen werd nog even aangehaald de storm op het meer. Nu, u weet ook wel van die storm op het meer, de keer dat de Heere Jezus daar op het dek lag te slapen. Weet u, de discipelen, ervaren vissers, waren doodsbang. Zij klampten zich vast aan de rand van de boot. Zij klampten zich vast aan elkaar en zij riepen: wij vergaan. En dan maken ze de Heere Jezus wakker. Die ligt daar notabene te slapen. Hoe is dat mogelijk? En dan zeggen ze: trekt u het u niet aan dat wij vergaan? Met andere woorden, ze verwijten de Heere Jezus dat hij hen zomaar laat vergaan. Voor hen stond dat al vast namelijk. En wat doet de Heer Jezus? De Heer Jezus die was dus blijkbaar niet bang. En de Heer Jezus die was niet geschokt. Die scheurde zijn klederen niet. De Heer Jezus was niet bang voor de storm. De Heer Jezus was niet bang voor een leger van 185.000 man. De Heer Jezus was niet bang voor de mensen die rond het kruis stonden later en tegen hem zeiden: kom dan af van het kruis, jij die je vertrouwen op God hebt gesteld. Hij werd ook beschimpt om zijn vertrouwen op God. Maar de Heer Jezus die zei niets. Hij was niet bang voor die mensen hoor. Nee, de Heer Jezus die had maar één ding voor ogen. Ik wil mijn God en Vader dienen en ik geef mij over. Ondanks de pijn, ondanks het lijden, ondanks het feit dat ik beladen ga worden met de zonde van de gehele wereld, beladen gaat worden met de zonde van u en van mij, is de Heer Jezus dwars door het lijden heen. Een onuitsprekelijk lijden, wat wij nooit zullen begrijpen, wat dat is geweest. Maar hij vertrouwde op God, op zijn God en Vader. En die discipelen, weet u wat zo mooi is? In het Matthäus-evangelie, het evangelie waar de Heer Jezus beschreven wordt als de koning, dan zien we, en Jezus stond op. Kun je je voorstellen? Iedereen klampt zich vast aan de rand van de boot en hij stond op en hij sprak een enkel woord. En het werd volkomen stil. En dan zegt hij tegen de discipelen: waar was jullie geloof? Waar was jullie vertrouwen? Weten jullie niet wie ik ben? Nou, dat is wat ik wil zeggen. Broeders en zusters, als u belijdt, als wij belijden, ik vertrouw op God, ik vertrouw mijn levenslot aan hem toe. Laten we dan dat ook daadwerkelijk met heel ons hart en ook met onze daden daar blijk van geven, ook als zich moeite en verdriet en pijn en worstelingen aandienen. Hij zal, zoals de Bijbel zegt, dat wie op hem zijn vertrouwen stelt, zal nooit beschaamd uitkomen. Dat is een keuze, broeders en zusters, om dat te doen. Doen we dat, ervaren we het ook in ons leven. En dan hebben we een onuitsprekelijke vreugde, een verheerlijkte vreugde. Waarom? Omdat je het einddoel van het geloof, van het feit dat je je vertrouwen gesteld hebt op de Heer Jezus Christus, het einddoel van het geloof, namelijk de zaligheid van je ziel, bereikt. We zijn op weg en we komen thuis. Niet op grond van eigen verdiensten, maar slechts door genade alleen. Het is genade dat we een kind van God zijn. Het is genade dat we kunnen vertrouwen op hem. Het is genade dat hij nabij is. En hij is altijd nabij. Daar wil ik u en ook mezelf mee bemoedigen. Dat hebben we nodig. Broeders en zusters, stel uw vertrouwen op de Heere. Wentel je weg op de Heere. En vertrouw op hem alleen. Amen. Zullen we moment stil zijn. Heer Jezus, wij buigen ons voor u ten neer. En wij verootmoedigen ons voor u. En wij belijden dat we zo vaak ons vertrouwen op van alles en nog wat stellen, maar niet in eerste instantie op u. We belijden dat ons vertrouwen soms zo flinterdun blijkt te zijn. En we het tegen u gezegd hebben en op dezelfde voet verder gaan. Heren, dank u wel dat u ons vanmorgen door deze geschiedenis tegemoet komt. Dat u weet wie we zijn, dat u weet waar wij ieder persoonlijk mee te maken hebben, waar we als gemeente van u, Heer Jezus, mee te maken hebben in de tijd waarin wij leven. Heren, wij willen bij die kinderen Gods horen, die zich verheugen met een onuitsprekelijke vreugde, daar wij het einddoel van het geloof, dat is de zaligheid der zielen, bereiken. Dat ligt vast, Heren. Wij hoeven niet bang te zijn, omdat u tegen ons zegt, wees niet bevreesd. Wij hoeven niet bang te zijn als wij wankelen, als wij ons proberen vast te grijpen. Want u wankelt nooit. Heere, wil ons hart en onze ziel daarmee doordringen en ook verkwikken. Doe intocht, Heer, in ons gemoed, zo zongen we vanmorgen. Op u, mijn heiland, blijf ik hopen. Verlos mij van mijn bange pijn. Ja, heel mijn hart staat voor u open. En wil, o heiland, uw tempel zijn. Help ons, Heer, om te zwijgen daar waar dat nodig is. Bewaar ons, Heer, voor verdeeldheid. Bewaar ons, Heer, voor hoogmoed. Bewaar ons, Heer, om precies te vertellen hoe het allemaal in elkaar zit. Bewaar ons ervoor, Heere. Zet een wacht voor onze lippen. En waak over de deuren van ons hart. En laat ons gebruiken als lichtende sterren die het licht van u, Heer Jezus, weer kaatsen in deze steeds donker wordende wereld. Heer, wij mogen ons licht helder laten schijnen. Niet tot eer van onszelf, maar tot eer van u, de blinkende morgenster, die spoedig komt. Dank u wel, Heer. Zegen ons allen. Doe ons uw diepe troost en kracht ervaren. De kracht en de troost om verder te gaan met een opgeheven hoofd. Zegen ons allen daarin, heel persoonlijk. En smelt ons samen als lichtend licht, als zoutend zout. En we bidden u voor deze wereld die in verlorenheid ligt, dat er nog velen tot bekering mogen komen, voor het te laat is. Heren, dank u wel. In ootmoed knielen we voor u neer. En danken u voor uw genade en uw liefde. En uw trouw. Halleluja. Amen.